De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 33 en Lucas 2. Vanavond om 6:30 hoopt dominee J.J. Mulder uit Krimpen aan de IJssel voor te gaan. Kerkdiensten voor volgende week zondag 15 december. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee van Zetten. In die dienst zal de heilige doop bediend worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. Mededelingen, Bert van Ballengooien, Gratenbogen 23 te Gameren, is afgelopen week weer in het ziekenhuis opgenomen vanwege complicaties van een bacterie. Zijn situatie is nu weer stabiel. Mevrouw M. Bracht Jonkers, Ottersdam 1, is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis ter observatie. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. U wordt herinnerd aan de stemmingsvergadering op zaterdagavond 14 december, aanvang 7 uur in Ebenezer. Op 12 december zal er een kerkenradenvergadering gehouden worden. Wij vragen uw gebed voor de voortgang van het werk van uw kerkenraad. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland, de tweede voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang nu is de lofzang van Maria, vers 3. Hoe heilig is uw naam, is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 74, de versen 1 en 10. En straks lezen we een profetie van Jesaja uit de tijd dat Juda grotendeels werd bezet door het Assyrische leger, het wereldrijk Assyrië. En de stad Jeruzalem ook al wordt bedreigd door Sanherib. En over zo'n situatie van bedreiging en bezetting gaat het ook over in Psalm 74. En wij zingen de versen 1 en 10. Geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we van Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97, vers 6. Hoort nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en machtige God, eeuwige Vader, u brengt mij de lof deze morgen voor uw goedheid en trouw. U bent die God aan wie wij het leven hebben te danken. De zegeningen die u daarin schenkt. Uw geduld met ons. Heere, wij danken u daarvoor. En nu mogen wij vanmorgen weer bij elkaar gekomen zijn en onze plek innemen in de kerk of thuis luisteren. En dan danken wij u voor uw woord. Heilige Schrift, uw openbaring, datgene wat u gesproken hebt tot de profeten en apostelen, door hun woorden ook tot ons. Wij danken u voor die kostbare schat die u aan uw kerk hebt toevertrouwd. En die we ook vanmorgen mogen openen. Om uit uw schat op te diepen. Woorden van u, woorden van leven. Om te horen daarin uw stem. Als de stem van de herder die roept en die leidt. En Heere, daar danken wij u voor en wij bidden dat u ook vanmorgen zo met uw Heilige Geest ons nabij bent en in ons werkt. Dat we ook daarna luisteren. Dat uw woorden ons hart binnendringen. Dat we daardoor ook gemeenschap mogen hebben met u. Door het geloof verbonden. En u de levende God. Dat we daarin gesterkt worden. Ja, Heere, wilt u zelf ook zo met uw kracht en met uw genade spreken, dat we niet onze eigen gang meer gaan door het leven, maar tot bekering komen. En dat we u trouw zijn, dat we u lief hebben en daarin ook worden gesterkt en vervuld. Heere, schenk ons zo uw Heilige Geest. En vervul ons met uw woord, met uzelf. We bidden dat u ons daarin genadig bent en uw eigen naam verheerlijkt. Dat we u groot maken. Wilt u zo ons aanzien in Christus? Hij die de zaligmaker is, de verlosser voor zondaren. En Heere, alleen in hem vinden wij hoop en verwachting. Mogen wij rust vinden. Want de wet laat ons zien wie we zijn in onszelf. En ook deze morgen belijden we voor uw aangezicht. Heere, dat wij u niet hebben geëerd zoals u het waard bent. Dat de zonde ons zo nabij ligt. Ja, ook nog altijd in ons huist. Ook wanneer we u lief hebben en kennen. En dan bidden wij ook om vergeving voor het kwade. Het kwade tegenover onze naaste. Die naaste die dichtbij staat. Of die we zo in het dagelijks leven tegenkomen. We willen van u vragen, Heere, vergeef ons al onze schulden. En vernieuw ons door uw Heilige Geest. Opdat we ook werkelijk leven uit uw liefde en naar uw gebod. Doe zo verzoening over de zonde. Zie ons aan in Christus. En wilt u zo ons leiden en helpen. We bidden dat u uw koninkrijk uitbreidt. Geef dat we ook zo uw getuigen in deze wereld mogen zijn. In woorden en daden, in ons leven. Dat wij zo vruchten dragen van uw Heilige Geest. Dat ook anderen daardoor op u worden gewezen. Naar u zullen zoeken. Ja, het beeld van u mogen zien en u verheerlijken. Wij bidden dat u zo uw gemeente ook maakt tot een licht in de wereld. Tot de getuigenis van u. En dat mensen worden gebracht vanuit de macht van de boze tot uw heerlijk licht. Zowel binnen als buiten de gemeente, onder ouderen en jongeren. Wij bidden u dat u ook het werk van de zending zegent. Mensen die daarin hun roeping hebben, die daar een bijdrage leveren. Op wat voor manier dan ook. Zegen hen en wees hen nabij. Sterk hen ook wanneer hun taak veel moeite kost. Als er aanvechting is. De strijd met de macht van de duisternis. Wij bidden wilt u hen sterken en uw naam ook in de verbreiding van het evangelie groot maken. Bidden voor het zendingswerk in het bijzonder ook in Centraal-Azië. Wanneer ook juist daar onze gaven aan worden besteed. Via de zendingsbus of op andere momenten. Dat u ook de werkers daar en uw kerk daar sterken en zegenen. En geven dat christenen volharding tonen. En ook het woord mogen uitdragen in de landen en de volken waar zij wonen. Gedenk het Joodse volk in uw trouw. Wilt u ook daar in uw verbond gedenken? En geven dat ook in het Joodse volk velen de Christus mogen kennen en erkennen en hem zullen eren. Hoor ons gebed en wees ons nabij. Laat uw naam worden groot gemaakt, ook vanmorgen in de eredienst, om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, eerst uit de profetieën van Jesaja. Jesaja 33 en vervolgens uit Lucas 2. We lezen eerst uit het Oude Testament in de profetieën van Jesaja en vervolgens een gedeelte uit het Nieuwe Testament uit Lucas 2, vers 25 tot en met 32. Maar eerst uit Jesaja 33 en daar lezen we vanaf vers 13. Vers 13 tot en met 24. Uit dit hoofdstuk zal ook de tekst voor de preek zijn. En we lezen het woord van God in Jesaja 33 vanaf vers 13 als volgt. Hoor, u die ver weg bent, wat ik heb gedaan. En u die dichtbij bent, erken mijn macht. De zondaars in Sion zijn angstig. Huiver heeft de huichelaars aangegrepen. Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejacht door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dicht stopt om niet van bloedvergieten te horen, die hun ogen sluit om het kwaad niet te zien, die zal wonen op de hoogte. Bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn. Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken. Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester? Waar is hij die de toren stelt? Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien. Het volk met zo'n onbegrijpelijke taal dat je niet begrijpen kunt. Met die bespottelijke tongval, het is niet te verstaan. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een veilige woonplaats. Een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkele touw gebroken zal worden. Want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. De Heere is immers onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons verlossen. Uw touwen hangen slap, ze houden hun mast niet op zijn plaats, ze spannen het zeil niet uit. Dan wordt er een rijke buit verdeeld, zelfs verlamden roven buit. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Noemen we eerst de tekst, voordat we ook uit Lucas 2 lezen, dat is vers 17. Dus de tekst voor de preek, Jesaja 33, vers 17. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien. En nu gaan we lezen uit Lucas 2. Lucas 2. Versen 25 tot met 32. Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. Die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. Ik noemde al dat Jesaja 33 vers 17 de kerntekst is voor de prediking, en vanuit dat gedeelte Jesaja 33 staan we stil bij drie punten. We letten eerst op de dreiging, ten tweede op de belofte en ten derde op de uitwerking van die belofte. Dus de dreiging waar het hier over gaat, ten tweede de belofte die in deze tekst klinkt en ten derde de uitwerking van die belofte. We gaan eerst nog zingen van Psalm 45, de versen 1 en 2, ook over de koning als een bruidegom en over zijn schoonheid. Psalm 45, de versen 1 en 2, en u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Gemeente, wat de profeet Jesaja in onze tekst zegt, is een geweldige bemoediging voor de mensen in zijn tijd. Dat hebben we niet direct helder als je zo'n hoofdstuk leest. Wat de impact daarvan zal zijn geweest. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Hoezo? Waarom zou dat toen een bemoediging zijn? Zit dat er nu nog steeds in voor u en voor mij? Want met deze belofte mocht de profeet zijn tijdgenoten bemoedigen. Het zijn heerlijke woorden om moed te grijpen. Om in je hart mee te dragen. Veel over na te denken. Woorden om blij mee te zijn. Getroost, hoopvol. Kun je er dan blij van worden? Door iets alleen maar te zien. Maar jongeren, jullie kunnen misschien wel iets bedenken. Dat je je gelukkig voelt door iets te zien. Of iemand. Je wordt blij als je een bepaald persoon ziet. Of als je na lange tijd je vrienden weer terugziet. En dat geldt nog sterker wanneer er iets ergs is gebeurd. En daarna zie je je vrienden weer of je familie. Kun je er blij mee zijn? Iemand zien die je lief is. Of iets zien wat heel mooi is. Dat geeft een soort gelukservaring. Het oog, dat kan worden gestreeld. Het is een verlangen van ons hart, een dorst die telkens terugkomt. Dat we dorstig zijn om te zien, om veel te zien. En de een die houdt van reizen om veel te zien van deze wereld. Beroemde plaatsen te zien. Of imponerende natuur. Een ander ziet graag haar kleinkinderen. Ik vind het fijn als ze die weer ziet. De volgende geniet van mooie auto's. Of van mooie kleren. En denk ook maar aan die stortvloed van filmpjes. Je weet wel, je blijft maar kijken. En je wilt de volgende ook nog graag zien. Onze ogen, die lijken nooit verzadigd te raken. Wees er dankbaar voor. Als je ogen hebt, die kunnen zien. Want iets moois zien, dat is een prachtige, dat is een prettige ervaring. En van bepaalde personen zeg je dat ook met heel je hart. Ik ben blij je te zien. Nou, gemeente, legt daar onze tekst uit Jesaja vanochtend naast. Geldt datzelfde voor het zien van de koning in zijn schoonheid? Past dat nu ook in diezelfde rij of is dat eigenlijk van een andere orde? Nou, om op zulke vragen antwoord te geven, dan moeten we de betekenis van die koning achterhalen. En we moeten ons ook een beetje inleven in de situatie. Want dan zal blijken welke kracht er in deze belofte ligt. Jesaja, die heeft de profetie uitgesproken in de periode dat de stad Jeruzalem in het nauw zat. Dat speelt rond het jaar 700 na Christus. 700 voor Christus, Oude Testament. In het tweestammenrijk Juda is Hiskia koning. En eerst leek dat met hem best goed te gaan. Het rijk Juda was vrij en zelfstandig. Maar het grote Assyrische Rijk rukt op en de landen rondom Juda zijn al onder de voet gelopen. Het noordelijke tienstammenrijk dat is verslagen en nu komt het leger van Assyrië ook Juda binnen. En de ene plaats naar de andere plaats wordt ingenomen. En koning Sanherib nadert de hoofdstad Jeruzalem. Aan het begin van Jesaja 33 wordt hij de verwoester genoemd. Wee u verwoester, u die zelf niet verwoest bent. Het is een tijd van benauwdheid. De stad is omringd, belegerd door een machtige vijand. En hoe komen ze daar ooit uit? Wie bevrijdt hen van deze overmacht? Hizkia is een godvrezende koning. Hij is totaal anders dan zijn vader Agas. Hizkia diende de Heer. 2 Koningen 18 geeft een bijzonder positief getuigenis. Hizkia die verwijdert de afgoden uit het land en houdt zich vast in geloof aan de Heer. Maar ook deze koning, Hizkia, komt in de problemen. Sanherib neemt die versterkte steden van Juda in. En die ligt met zijn leger voor de muren van Jeruzalem. En de spotters die maken er mooi misbruik van. Waar is nu die God waarop u vertrouwt, Hizkia? Zo'n gedachte kan ons ook vandaag benauwen. Dat u de Heere wilt dienen, wat haalt het uit? Daar hou je de vijand toch niet mee tegen? Als je het dan benauwd hebt door moeilijkheden. Ja, ook Hizkia zit in het nauw. Militair gezien kan hij er niet tegen op. En hoe kan hij die stad en haar burgers toch sparen? Hizkia probeert te onderhandelen over vrede. Wat moet hij doen? En hoeveel wil Sanherib ervoor hebben? Hij is bereid grote bedragen aan belasting te betalen. En Sanherib die gaat daarin mee. Sanherib eist een enorm kapitaal. 300 talent zilver, 30 talent goud. Grote hoeveelheden zijn dat. En Hizkia die haalt het overal vandaan. Uit de schatkisten van het paleis, ook uit de tempel. Daar haalt hij het goud van de deuren af. En dat geeft hij aan de Assyriërs. Om de stad te kunnen sparen. Weet u wat er gebeurde? Sanherib neemt al dat goud en zilver in ontvangst. Maar hij vertrekt niet. Hij blijft met zijn leger om die stad liggen. Hij breekt zijn woord. Hij vertrapt het verdrag dat ze gesloten hebben. En hij lacht Hizkia recht in zijn gezicht uit. Kunt u zich voorstellen hoe vernederend dat is. Vernederend voor de godvrezende Hizkia die trouw en eerlijk wil zijn. Er wordt met hem gespot. Een koning die machteloos staat. Een koning die zijn goud en zilver afstaat. Die grote delen van zijn rijk al kwijt is. En nog even, dan valt ook de hoofdstad. Zo lijkt het tenminste. Wat voor een koning zien wij voor ons? Berooid. Gekleineerd. Zeer bezorgd. Hizkia die scheurt zijn kleren, vertelt 2 Koningen 19. Hij trekt een rouwkleed aan. Hij knielt neer in Gods huis en hij smeekt om hulp. Hoe zien ze daar in Jeruzalem? Hun koning. Ja, diep vernederd, onteerd, arm, verzwakt. En dat is voor het volk ook zwaar. Zo willen ze hun koning toch niet zien. Stel je toch eens voor. Dat jouw vader wordt vernederd. Dat ze jouw vader uitlachen. Omdat hij iets niet kan. Nou, dat doet jou dan ook heel veel pijn. En je voelt die schaamte met je vader mee. En zo is dat ook voor dat volk in Jeruzalem. Ze lijden mee aan de vernedering van hun koning. En dat geldt zeker die burgers die Hizkia hoog hebben staan, die datzelfde geloof met hem delen, die dezelfde liefde hebben voor de Heere en voor zijn eer. Die zullen dat vreselijk vinden voor hun koning. Is dat, gemeente, zijn vergelijking, is dat voor u ook de reden dat u kunt lijden aan de situatie van de kerk? De kerk van Christus. Dat die wordt bedreigd, zo zou je kunnen zeggen, dat die wordt omsingeld door de secularisatie, dat die verzwakt raakt door kerkverlating. Dat haar geloof wordt aangevallen, wordt bespot. Dat zoveel christenen in twijfel zijn. Verzwakt. Vindt u dat zo erg juist voor onze koning? Zo erg voor Jezus? Als het er met de kerk of met de gemeente beschamend voor staat dat je haar zwakheid ziet, of dat het evangelie wordt geminacht en bespot, kunt u daaronder lijden, omwille van zijn eer. Maar dan, wat moeten wij doen? Jeruzalem die zit in die benarde situatie. Koning Hizkia die kan dat niet oplossen. Waar halen zij nu hulp vandaan? Dat was de grote vraag in de voorgaande hoofdstukken. Verschillende leiders en vorsten van Juda die willen Egypte te hulp roepen. Egypte, dat was een machtig rijk. Dat staat zelf ook tegenover de Assyriërs. En in Juda hopen ze op de steun van Egypte om samen sterk te staan tegen Sanherib. De profeet Jesaja die wijst dat radicaal af. Bij Egypte is Juda echt aan het verkeerde adres. Zo waarschuwt hij in hoofdstuk 31. De enige uitweg is om zich te wenden tot de Heere, om zijn hulp te zoeken, dat hij hen redt en dat hij een uitkomst geeft. Laat ze nu toch de juiste keuze maken en hun vertrouwen geheel op God stellen. De Heere, hun God. Ik zal opstaan, zegt de Heer. Dat zegt hij in ons hoofdstuk. Ik zal opstaan. En dan komt hij om die vijand te verjagen. Zoals een vuur een hoop stro snel heeft verteerd. Zo zal de Heere, de Assyriërs, het land uitvagen. Zodat Jeruzalem wordt verlost van de nood en de rust kan terugkeren. Tenminste, dat is niet alles waar het hier in dit hoofdstuk over gaat. Het is niet alleen die situatie van Hizkia en Sanherib. Die profetie van Jesaja die reikt veel verder. Die woorden die strekken zich uit over een langere tijd en over een veel groter gebied. Het oordeel van God komt over iedereen. Niet alleen die Assyriërs, maar ook de zondaren in Sion moeten vrezen. Niet alleen de goddelozen buiten de muren, maar ook Gods eigen volk valt onder het oordeel. Als de Heere komt, dan brengt Hij alles aan het licht. Als de Heere komt, dan moet iedere mens verschijnen in het gericht. En wie kan daar staande blijven? Die vraag klinkt in dit hoofdstuk. En de huichelaars van vers 14, die weten het niet. Dringt tot hen door, wij niet. Ze huiveren. En zondaren die worden angstig. Hoe kunnen zij het toch uithouden bij een eeuwige gloed? Wie kan er staande blijven? Er is wel een antwoord. Wie kan er wonen bij deze heilige God? De profeet die geeft het antwoord in vers 15. Daar is bekering voor nodig. Dat je breekt met de zonde. En dat je de wegen van de Heere bewandelt. Dat je Hem vreest. Dat je zijn geboden lief hebt. Want er zijn in Juda niet alleen afvallig. Er zijn daar niet alleen huichelaars en onrechtvaardig. Denk alleen al aan de koning Hiskia. Toen en het is in alle tijden. Er zijn ook ware gelovigen. Mensen die God dienen. Dat is aan hun leven te merken. Zij tonen eerbied voor het woord van God. Ze persen niemand af. Ze helpen hun naasten in nood. Voor hen heeft de profeet rijke belofte. Dat begint bij vers 16. Die in Gods wegen wandelt, die zal wonen op de hoogte. Die zal wonen in een veilige vesting. Daar is die belofte voor. Van brood en water, van eten en drinken, is die verzekerd. God geeft rijke beloften, alle dreiging en smaad zal voorbij gaan. En zo maakt de profeet duidelijk. Bij deze God, bij de heilige van Israël, daar moet u zijn. En welke dreiging u omringt, als de wereld u benauwt, of als de dood u doet huiveren, bij die machtige God is uitkomst. En Hij haalt je er bovenuit. Stel je vertrouwen daarom op zijn belofte. Zo kwam bij het tweede punt. We zagen de dreiging. Ten tweede de belofte. Ja, wat betekende onze tekst toen voor de mensen daar? Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Nou, we hebben gehoord, op dat moment zien ze Hiskia heel anders. Die is vernederd door Sanherib. Die staat in zichzelf machteloos tegenover de vijand. Maar God die zal dat totaal omdraaien. En dan zullen ze weer blij zijn als ze hun koning zien. U weet wel, veel mensen vinden dat mooi. Mooi om de koning te zien. Dat geldt ook onze koning. Koning Willem-Alexander. Dat is eigenlijk toch wel iets aparts. Als de koning ergens komt, dan gaan er allerlei mensen kijken. Kijken. Kinderen die staan langs de kant, langs de straat. Geeft een feestelijke sfeer. En soms gaat de koning ergens op een bepaald bezoek. En hij arriveert met de auto en je ziet hem maar even. Een enkele minuut. En toch gaan de mensen, als ze dat weten, kijken. Nou, de inwoners van Jeruzalem, die krijgen de belofte, straks dan zullen jullie de koning zien in zijn schoonheid, in zijn waardigheid. Dat hij zijn gezag weer heeft. Uw eigen ogen, die zullen hem aanschouwen. Dat hij moedig is in geloof. Dat hij rechtvaardig is in zijn beleid. Dat hij straalt van welvaart. vrij. Eerder waren ze helemaal teruggedrongen in Jeruzalem. Dan is hij weer koning van een wijd uitgestrekt land. Zo zullen uw ogen het zien. In vers 17b staat dat. Het land ligt weer open. En zo ver je kijken kunt, is de vijand verjaagd. Alles is veilig. En als je dan terugdenkt aan die bange tijd, zegt vers 18, dan denk je, waar zijn ze gebleven die de toren stelden, die alles wilden belasten? Die vreemden met een onbegrijpelijke taal. Gelukkig nergens meer te zien. De koning in zijn schoonheid. Ja, deze profetie die gaat ver boven Hiskia uit. De profeet die ziet verder. We hebben hier een messiaanse belofte. Gods volk mag een grote koning verwachten. Hij is het licht voor het volk in de duisternis. Jesaja heeft er op allerlei manieren over gesproken. Zijn naam is wonderlijk, raadsman, sterke God. Jesaja begint telkens weer over die grote koning. Dat is ook de koning van Psalm 45. De koning door God gezalfd. En zijn troon bestaat voor eeuwig. Hij is veel mooier dan de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgegoten. En de gelovigen, mensen die God vrezen, hem vertrouwen. Hun ogen zullen hem aanschouwen. De koning in zijn schoonheid. Dat is hoe mooi hij is. Hoe indrukwekkend. Met bewondering zullen ze hem mogen aanschouwen. Zijn majesteit, zijn goedheid, zijn rechtvaardigheid. Wanneer je zo je koning mag zien, dat doet wat met je. Dat beroert je hart. Dat wekt vertrouwen. Dat geeft je troost, dat geeft je moed. Daar word je blij van. Hoe stralend is mijn koning? Het is hier een belofte. Het volk in de tijd van Jesaja zag hem nog niet. Het belooft. Ze mochten daarnaar uitzien. Dat is advent. Hij komt. En u zult hem aanschouwen. Het is een boodschap, een belofte voor ieder die de Heere zoekt. Denk eraan in al je benauwdheid. Denk eraan als je met grote zorgen loopt. Of als het verdriet je zo aangrijpt. Als de schuld van je leven op je drukt. De belofte, die wordt u gegeven. U zult Christus zien, hoe Hij koning is, hoe Hij regeert, dat Hij verlost, dat Hij alles nieuw maakt. Je zult Christus, je koning, aanschouwen. Als je het geestelijk benauwd hebt, of u ziet de kerk als een omsingelde stad. En zo vaak kijken wij daar niet overheen, maar uw ogen die zullen hem zien in al zijn schoonheid, Jezus Christus, die de koning is. En hij zal zijn vijanden verslaan en verjagen. Simeon, die kan erover meepraten. Inderdaad, dat is eeuwen laat. Jongens en meisjes, Simeon. Die kon zeggen, ik heb de koning gezien. Wie bedoelt hij dan? Simeon, waar de Bijbel over spreekt. Die in Jeruzalem woont. Die vaak in de tempel was. Wie bedoelt hij dan? Als hij zou zeggen, ik heb de koning gezien. Bedoelt hij koning Herodes? Nee, die niet. Bedoelt hij die machtige keizer in Rome? Augustus? Nou, die heeft hij vast nog nooit gezien. Simeon was in Jeruzalem. En hij kende de woorden van de profeet Jesaja. En er staat dan in de Bijbel, Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. God had het beloofd. Hij kijkt ernaar uit. Hij zou die troost, hij zou Christus met eigen ogen zien. En ja, dat gebeurde. Toen Jozef en Maria het kind Jezus in de tempel brachten, nam Simeon het in zijn armen. En hij zei, nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Nou kinderen, wat zag Simeon dan? Zag hij een koning? Hij zag het kindje Jezus. En hij zag het echt met zijn ogen. En hij wist door het geloof, dit is toch de koning. Het is nog een kindje. Maar het is de koning. Wat is hij mooi. Hij maakt me blij. Ja, daar heb je ogen van geloof voor nodig. Om in dat kind je koning te zien. En wat er dan verder gebeurde. Christus, hij werd vernederd. Zelfs binnen Jeruzalem. Hij werd vernederd nog dieper dan Hiskia. Hij werd bespot. Hij werd gedood. Waar was toen zijn goddelijke glans? Waar was die mooie verschijning? Voor het menselijk oog is er geen heerlijkheid om hem te begeren. Daar heb je ogen van geloof voor nodig. En dan zie je in de lijdende Jezus een onuitwisbare schoonheid. In de lijdende Jezus. Daar zie je zijn zondaarsliefde. Daar zie je zijn vrijwillige overgave. Als je hem het kruis ziet dragen. Je ziet zijn gehoorzaamheid aan de Vader. Hij bidt aan het kruis. Je ziet zijn kracht om het leven af te leggen. Alles wat er aan hem is te zien, is vol heerlijkheid. Wij zien het in het woord. We zien het door het geloof. Het is een geestelijk zien met de ogen van de ziel. Maar de belofte die wijst nog verder dan dat geestelijk zien door het geloof. Uw ogen zullen hem aanschouwen. Daarin is ook bedoeld echt. Met je ogen zul je hem eenmaal zien. De discipelen hebben hem gezien na zijn opstanding. Ze zagen de verheerlijkte Christus, de overwinnaar. In zijn schoonheid. Ze zagen hem toen hij werd opgenomen in de hemel. We verwachten nu ook zijn komst op de wolken. In heerlijkheid. Dat is ons advent. Alle ogen zullen hem zien in zijn majesteit. We komen bij het laatste punt. We hebben gelet op de dreiging waarover dit hoofdstuk spreekt. Wat de achtergrond daarvan is. Ten tweede de belofte van de tekst. Ten derde de uitwerking. Hoe gaat dat dan? Wat zal dan die schoonheid zijn van koning Jezus? Johannes, toen hij op Patmos was, zag hem in die openbaring. Stralend. Johannes zag de zoon des mensen, zuiver, blinkend, ontzagwekkend, ook voor de ogen is hij mooi. Dat is het beeld van God. De afstraling van Vaders glorie. De ware schoonheid die spiegelt ook het innerlijk. Het is ook het karakter van Jezus. Waarom hij door zijn broeders en zusters wordt bewonderd. Zijn de eigenschappen van hem, van zijn liefde. De genade op zijn lippen. De barmhartigheid van zijn handen. De trouw, de onbreekbare trouw van Jezus' hart. Ik vroeg in het begin, kun je er blij van worden? Iemand te zien. De menselijke ziel die heeft een enorme dorst om allerlei moois te kunnen zien. En daar zit misschien allerlei variatie en verschil in, wat wij zoeken, wat we graag zien. Maar mensen die willen veel zien. En er is ontzettend veel te zien. Je kunt de hele dag doorgaan om van alles te bekijken, zeker met de moderne middelen vandaag de dag. Het oog wil gestreeld worden. Raakt het nooit verzadigd? Gaat het altijd maar door? Wat is dat voor een onrust? En daar, gemeente, daar zit ook een knelpunt. Want wij zoeken het van nature bij het schepsel. Dat wat alleen in de schepper is te vinden. En dan zijn we druk met wat niet kan verzadigen. En we zoeken naar nog mooier. En we willen nog meer zien. Maar zolang je dat buiten God zoekt, is het afgoderij. Want het hoogste geluk is alleen in God. En alleen Hij kan ons hart vervullen. Alleen zijn beeld kan ons oog verzadigen. Dat je Jezus mag zien. Dat je zijn genade mag zien. Dat je zijn glorie zult zien. Dat uw ogen in Christus God mogen zien. Dat is het hoogste. Dat is onze zaligheid. En de belofte is ons gegeven, de belofte voor allen die God zoeken, voor wie hem lief heeft, voor wie Christus volgt, is dat ook een geweldige bemoediging. Hier en nu kan het geloof aangevochten zijn. En er is nog een zien in geloof. En dat kan al vreugde geven. Veel vreugde. Dat is toch ook een genieten voor je ziel. Om iets van Jezus te zien. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Ervaart u daar op zijn tijd ook iets van? Daar hebben we het licht van Gods geest voor nodig. Blinde ogen die moeten worden geopend. Maar het hoort wel wezenlijk bij het ware geloof. Als u daar nooit iets van beleeft, dan moet u er echt om vragen. Dan moet je daarnaar zoeken. Dat u zo op Christus mag zien. Dat u vertroost, dat je verblijdt Jezus te zien. Ja, daar kan wel van alles in de weg zitten. Om zo die schoonheid van Jezus te zien. Er kan van alles in de weg zitten. Neem bijvoorbeeld die concrete zonde die min of meer indirect in vers 15 worden genoemd. Als u kwaad spreekt. Als u iemand afperst, als u een ander onrecht doet, dan zit u op de verkeerde weg. En dat verhindert het zien van Jezus. Van de Godvrezende, aan wie het wordt beloofd, die op de goede weg is, staat er dan ook in die versen die zijn ogen sluit om het kwaad te zien. Om dat kwaad niet te zien, daarom sluit hij zijn oog. En dat is niet bedoeld dat hij ervan wegkijkt om het maar zo te laten, alsof het gaat om een onder de pet houden van het kwaad. Nee, die rechtvaardigen die willen het niet zien vanwege een afkeer tegen het kwaad. Die gelovige die werpt geen begerige blik op de zonde. Dat hij het leuk vindt om ernaar te kijken. Nee, hij wil dat kwaad niet zien. Hij wil er niet aan meedoen. Hij heeft er een afschuw van. Wat willen uw ogen zien? Dat is vanochtend de vraag. Dat is de keus. De ogen aan het eind van vers 15, die wenden zich van de zonde af. En die ogen, die zullen de koning zien in zijn schoonheid. Het is het een of het ander. Het is de zonde of Christus. Want de meeste verleidingen, die komen toch eigenlijk wel via de ogen naar binnen. Verkeerd kijkgedrag, laat ik het zo noemen. Verkeerd kijkgedrag belemmert het zicht op Christus. Je kunt het op allerlei manieren toepassen. Verkeerd kijkgedrag. Dat bedoel ik onder andere het kijken naar porno. Ook dat belemmert het zien van koning Jezus. Je ogen die trekken dan toch naar het een of naar het ander. En vraag je dan maar goed af. Wat voor beeld wil je op je ziel hebben? De zonde of Christus? En juist met dat hogere verlangen, met de honger naar Christus, juist met de liefde voor God, kun je de zondige verlangens bestrijden. Kun je die tegengaan. En daarom overdenk wie Christus is. Richt uw ogen telkens op Hem. Laat je hart daar naar uitgaan. Dan heb je die andere beelden minder nodig. Omdat Hij je een zaligheid geeft die alles overtreft. En dat is een belofte. Een belofte voor wie in de wegen van God gaat. En nu zien wij, als het gaat om zijn heerlijkheid, als in een spiegel, door dat geloof, met verwachting. Maar eens komt het volle zicht. Als zorgen u benauwen. Als de wereld de kerk bedreigt. Straks, wanneer onze ogen de koning aanschouwen, dan is daar een wijd uitgestrekt land. Dan zal daar een koning zijn, koninkrijk zijn, onder deze koning. Een koninkrijk uit alle volken en daar kan geen enkel kwaad meer wonen. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En de blinden zullen zien. Ook de blinden zullen Jezus zien, die heerlijke koning. Daar is de vrede. Van zee tot zee. Ja, de verlosten. Zij zullen hun koning zien. En dan zal die koning, Jezus Christus, die zal zo schitterend zijn. Daar krijg je nooit genoeg van. Dat is de zaligheid. Amen. We gaan zingen van Psalm 98, vers 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98, vers 1 en 4. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, Vader in de Heer Jezus Christus, hoe rijk zijn uw beloften. Hoe heerlijk is het ook om de koning te zien, Jezus Christus, de verlosser. Zo rijk in genade, in macht, in rechtvaardigheid, in ontferming. En zijn rijk komt. Hij is gekomen. Hij doet zijn werk. Ja, u, o Zoon van God, bent ook heerlijk in uw lijden en sterven, in uw opstanding en hemelvaart. En zo bidden wij dat u ons ook leert uitzien. Daarin voedt om u eens te zien met onze ogen, u te aanschouwen, voor u neer te vallen, u te bewonderen en te aanbidden tot in alle eeuwigheid. U komt het toe. En Heere, wij bidden van u, geef dat dat verlangen en dat geloof en die liefde ons ook kracht geeft om tegen de zonde te strijden. Om daar geen vreugde meer in te vinden. Heere, help ons daarin met uw Heilige Geest. In ons kijkgedrag op allerlei manieren. Opdat wij u lief hebben. Het goede van u ook mogen waarderen. Ook in wat we zien. Dat we daarin in dankbaarheid mogen zien wat u geeft, hoe rijk u bent. Heren, wij bidden zo dat u ons ook in deze week helpt en leidt. Dat u ons vormt en vernieuwt door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat u de gemeente opbouwt in het geloof, tot de zegen stelt. Zo bidden we om uw zegen en hulp ook in alle verantwoordelijkheden en alle activiteiten van de gemeente. Activiteiten met kinderen en jongeren. Zegen dat ook. Geef dat ook zij uw woord mogen kennen en lief hebben. Zegen het werk van de zonderschool en het jeugdwerk. Wees met de kinderen als ze in deze weken ook al bezig zijn met het kerstfeest en zich daarop voorbereiden. De basisschool, op de zonderschool. Wij bidden van u, wilt u daarin helpen om er ook naartoe te leven, om daarin ook van u te zingen en te spreken en u groot te maken. Zegen ook de mensen die daar leiding aan geven, die het onderwijs verzorgen, die op de zonderschool bezig zijn, wilt u hen helpen en zegenen. We bidden voor mensen die aan bezoekwerk doen, op verschillende manieren, die zo hun meeleven tonen met anderen in de gemeente of misschien ook daarbuiten. Wilt u hen helpen? Laat dat ook tot eer van u zijn en tot versterking van de band onderling. We bidden om uw hulp en wijsheid voor de kerkenraad. Leid hen wanneer de kerkenraad ook vergadert. Wees daar zelf met uw woord en geest in het midden, zodat de gemeente wordt opgebouwd zoals u dat wilt. U bidden we voor diegenen die op dubbeltal staan, voor de ambtsdragersverkiezing. Wees er nabij en wilt u ook daarin ons allen zo leiden dat er ook weer ambtsdragers ontvangen worden uit uw hand, die met uw hulp die taak en die roeping in de gemeente zullen vervullen. U bidden voor de zieken, gedenk hen. En zegen ook alle middelen en behandelingen die er voor hen zijn. U bidden voor Bert van Ballengooien, die wij opnieuw werd opgenomen in het ziekenhuis. Heere, ondersteun hem in de moeilijke weg die hij en zijn vrouw gaan. Dat hij door de wonderlijke werking van uw Heilige Geest toch al keer op keer bemoedigd mag worden uit uw woord. En krachten ontvangt van u. Heere, als het onze menselijke krachten zo ver te boven gaat. Wees hem nabij met uw vrede en hulp. U bidden we ook voor mevrouw Bracht, die is opgenomen voor observatie. Sterk haar, haar man, de verdere familie. Wilt u hen ook bemoedigen met uw woord. Zie hen aan in genade en ontferming. Wees met mensen die psychisch hebben te lijden. Met mensen die een handicap met zich meedragen, de beperking daarvan. Help hen allen. Zo dragen we elkaar aan u op. Trouwe God, wilt u zo een God van nabij zijn, van heil, voor lichaam en ziel. Leer ons te leven uit het geloof. Maak ons volhardend in het gebed. En laat uw naam daarin worden verheerlijkt en geëerd. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Zo brengen we u de dank. En dat om Christus wil. Amen. We gaan zingen van de lofzang van Simeon. Het eerste vers uit de enige gezangen achter de psalmen. De lofzang van Simeon. Vers 1. Zo laat ge Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd. Thans heen gaan in vrede. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.